Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, we horen hier het tevreden gesmak van een baby die aan het voeden is bij zijn of haar moeder. En hoewel de meesten van ons er geen herinnering aan zullen hebben, zijn wij allemaal groot geworden op dat bijzondere goedje moedermelk. Of een vervanger daarvan natuurlijk. Melk is zo belangrijk dat het zelfs onze hele groep dieren zijn naam daaraan heeft te danken. Wij zijn zoogdieren, dieren die zogen. Vandaag gaan we het hebben over moedermelk, die bijzondere vloeistof, over wat erin zit en wat het met ons doet. En daarvoor zit vandaag aan tafel Sander Voormolen.
Hallo.
Hallo, jij bent medisch redacteur.
Ja.
Je hebt eerder kwam je hier vertellen over bruin vet.
Ja.
En we gaan het vandaag hebben over een andere vette vloeistof, moedermelk.
Ja, precies. Ja.
Een vloeistof die op jouw belangstelling mag rekenen.
Ja, zeker. Ja. Ja, ik ben er zelf ook mee groot geworden, zoals veel van ons.
Ja, ja. En je weet ook veel over wat erin zit. En daar gaan we straks zeker op terugkomen. En Gemma Venhuizen zit ook aan tafel.
Hoi, ja, als biologie-redacteur schrijf ik natuurlijk regelmatig over zoogdieren. En ik ben grootgebracht met kunstvoeding.
Oh ja.
Ah ja, kijk. En ik, mijn naam is Lucas Brouwers. Nu iedereen het zo bekend heeft, ben ik zover ik weet. Want ja, zoals ik al zei, ik heb er geen herinnering aan. Maar zover ik weet heb ik ook moedermelk gehad.
Doet me weer een beetje denken aan die ben je een kutkind of een keizerkind aflevering.
Ja. Ja, in mijn geval dus een keizerkind met moedermelk.
Ja.
Ja. Ja, ik heb mijn moeder ook nog even gevraagd. Het was iets van 6 of 8 weken. Maar ze moest wel diep graven in de geheugen.
Hoe dat ook alweer ging.
Mijn ouders die vertellen altijd enigszins besmuikt lachend hoe ze een keer midden in de nacht waren wakker geworden en toen niet goed de dop op het flesje hadden gedraaid. Waardoor die hele flats met kunstvoeding in mijn gezicht terecht kwam. die pap. En toen moesten ze allebei heel hard lachen. En ik ook gelukkig.
Nou, dan hebben we alle anekdotes al uit de weg geruimd volgens mij, dus dat is wel goed. Over het geven van borstvoeding kunnen de emoties tegenwoordig hoog oplopen over het wel of niet moet. En misschien is het goed om aan het begin alvast te zeggen dat we ons daar niet zoveel mee bezig gaan houden. We gaan het gewoon puur bekijken als... We gaan moedermelk eigenlijk tegen het licht houden. We gaan het hebben over wat erin zit, wat het doet en ook hoe kunstvoeding dan gemaakt wordt. En een van de opvallendste dingen waar ik achter kwam toen we het hierover hadden, Sander, was dat moedermelk eigenlijk nog niet zo goed begrepen wordt of dat er nog heel veel onduidelijk over is.
Ja, dat klopt. Ja, ja. We weten natuurlijk wel, kunnen natuurlijk wel analyseren wat erin zit, maar de samenstelling verandert voortdurend van vrouw tot vrouw en ook per voeding zelfs. En of het kind oud is of wat jonger, dat maakt ook heel veel uit voor de samenstelling.
Maar je zou verwachten voor iets dat zo belangrijk is voor onze soort, voor ieder individu, dat de wetenschappers in de rij staan om dat moedermelk helemaal uit te pluizen en door te lichten. Maar dat valt eigenlijk een beetje tegen.
Ja, dat valt nog wel tegen, ja.
Ja. En je hebt in het verleden voor de krant, heb jij wel een onderzoeker van moedermelk gesproken?
Ja, Katie Hind.
Ja, ja. Katie Hind. En zij is een van de weinige onderzoekers die zich wel bezighoudt met moedermelk.
At the National Institutes of Health in Washington, D.C. is the National Library of Medicine, which contains 25 million articles, the brain trust of life science and biomedical research. And we can use keywords to search that database. And when we do that, we discover nearly 1 million articles about pregnancy. but far fewer about breast milk and lactation. When we zoom in on the number of articles just investigating breast milk, we see that we know much more about coffee, wine, and tomatoes. We know over twice as much about erectile dysfunction.
Ja, hiermee zet ze het wel heel mooi neer natuurlijk.
Ja, precies, ja. Maar ja, ze telt alleen het aantal artikelen natuurlijk. Maar ja, dat zegt natuurlijk nog niet alles. Maar het is wel illustratief voor hoe weinig we er eigenlijk van weten.
Ja. Ja.
En koffie is ook gewoon heel belangrijk voor veel mensen.
Ja, precies.
Moedermelk
ja.
voor volwassenen.
Ja, moedermelk vergeten we eigenlijk gewoon. Als we niet meer klein zijn, dan is het niet meer belangrijk. Maar het is wel een goede start.
Ja, en misschien is het leuk voor deze... ik bedoel, van de voedingsmiddelen die we zelf produceren... die hebben altijd een uitgebreid etiket waarop staat wat erin staat.
Ja.
En mij leek het leuk als we voor deze aflevering even zouden doen... alsof moedermelk zo'n etiket zou hebben... en dat we even zouden nalopen wat er dan zoal in
kijken
zou zitten.
Kijken of we na kunnen maken.
Ja.
Nou ja, daar komen we uiteindelijk wel op terecht. Want het namaken van moedermelk is natuurlijk iets van...
De kunstvoeding.
Ja, wat we al lang doen. En misschien kan dat nog beter. Laten we gaan kijken naar de formulering in ieder geval. Dus, ja,
ik ga naar de winkel en ik neem mee.
Wat denken jullie dat het hoofdbestanddeel is?
Suiker.
Nee. Water.
Oh ja.
Vooral water.
Suiker scoort ook hoog, denk ik.
Ja, maar er zit wel suiker in. Ja, natuurlijk melksuiker, lactose.
Op voedingsetiketten begint het altijd met wat er het meeste in zit. En dat zou in dit geval dus water zijn.
Water, ja. Dat is ook de enige manier waarop het kind drinkt in vroege leven.
Betekent dat dan ook dat je de eerste week sowieso je baby geen water bij hoeft te voeren?
Nee, eigenlijk heb je niks anders nodig dan de moedermelk. En dat kun je best lang volhouden, want er zijn kinderen die tot een jaar geen ander voedsel eten.
Dus eigenlijk al hun volledige waterbehoefte echt uit de moedermelk halen.
Maar de meeste ouders beginnen toch wel al eerder met wat vaster voedsel, zo langzamerhand. En dan wat kunstvoeding erbij. Want voor moeders is het natuurlijk ook wel een hele opgave om iedere keer borstvoeding te geven.
Ja.
En om de paar uur te voeden.
Ja.
Dus,
in de moderne tijd hoef je niet een jaar lang vol te houden.
Ja.
En als je dus met water vooraan zit, van dat zit er het meeste in. Kunnen we dan een nieuw stapje zetten op het etiket? Wat zit er na water het meeste in moedermelk?
Ik denk dat je, dan moet je denk ik in grammen gaan rekenen. Dan kom je op vet, denk ik. Vet zit er veel in. En dat is een belangrijke voedingsstof ook voor de baby.
Ja, is het dan zo dat vet in de baby gelijk wordt omgezet in energie? Wordt het verbrand of slaat hij ook wat op?
Ja, hij slaat ook wat op. Maar het wordt natuurlijk eerst opgenomen en weer afgebroken en weer vastgelegd in vetlichamen. En zo kan de baby ook een eigen reserve opbouwen.
Ja.
Ja.
Maar de meeste energie voor de baby komt dan ook uit vet en niet uit suikers?
Uit suikers, nee. Ja, het zit er wel in. Er zit wel veel lactose ook in.
Ja.
Dat is de melksuiker. Die wordt gebruikt voor de snelle energie, zeg maar. Hij levert snel glucose ook op aan de baby. Dat is zeg maar gewoon de dagelijkse energiebehoefte. Maar de echte opvetten, dat doet een baby dus echt met vet.
Ja, ja. En je zegt ook lactose zit erin. En dat is een hele specifieke suiker, toch? Dat is niet dezelfde suiker die in het suikerklontje zit.
Nee.
Maar dat is een melksuiker.
Ja, wat je ook in koemelk bijvoorbeeld. Mensen met lactose-intolerantie die dan geen melkproducten mogen nemen.
Ja.
En dat is dat melksuiker, die kunnen baby's altijd afbreken.
Ja.
En dat weet ik nog van de biologieles. Op een gegeven moment gaat dat enzym dat melksuiker kan afbreken bij de heel veel mensen ter wereld uit.
Ja.
Alleen in het Westen blijft dat,
precies, ja.
Blijft dat aanstaan.
Ja. Ja. Ja.
Maar nu hebben we dus het beeld van dat melk als een heel energierijk drankje.
Ja, een beetje slagroomachtig.
Dat klopt, vet, maar er zit nog veel meer in. We hebben ook allerlei afweerstoffen die erin zitten. Dat zijn niet alleen dus de antilichamen, zeg maar, die tegen bacteriën werken. die geeft de moeder door via de melk aan het kind.
En dat zijn dan tegen bacteriën die de moeder al een resistentie tegen heeft? Of die die moeder al heeft tegengekomen?
Die, ja, die ze ooit heeft gezien. Ja, ja. Ja. En dat kind heeft eigenlijk nog geen goed eigen afweersysteem. Dus dat moet hij nog helemaal zelf opbouwen. En dit geeft een soort eerste start.
Maar waar, waar bestaan die afweerstoffen uit?
Nou, dat zijn antilichamen. Dat zijn dus zeg maar eiwitjes die op de bacterie gaan zitten. En dan kan het immuunsysteem die herkennen en de bacterie uitschakelen. Maar het zijn ook witte bloedcellen die de moeder meegeeft. En die komen dus ook in de melk terecht.
Dat,
en...
dat is best wel bijzonder, want de moeder geeft dus... Want die witte bloedcellen die zijn eigenlijk van haar.
Als ja.
Ik bedoel, misschien is het, moet ik het eigendom tussen moeder en kind niet zo strak verdelen. Maar het zijn haar cellen.
Ja.
En die komen dan in de moedermelk terecht?
Ja, dat verbaasde mij ook ontzettend. Ik las een review erover van wat er allemaal in melk zit. En er gaan er 10 miljard per dag kunnen er via de melk
dan naar je de niks, dan heb je zelf opeens een heel slecht alweersysteem als moeder. Meer in.
Ja.
Maar het is dus echt een levend goedje ook. Je hebt dus niet alleen een... want het pak melk dat gepasteuriseerd is bij mij in de koelkast...
daar zit niks meer in.
Daar zit niks meer in.
Allemaal dood.
Maar er zitten dus echt levende cellen in die moedermelk.
Ja. Ja. Ja.
Maar geven die witte bloedcellen ook de witte kleur dan aan moedermelk?
Nee, dat wordt een beetje gelig. Dus,
van de witte bloedcellen.
Ja.
Gele bloedcellen.
Ja. Dat is dezelfde gele die als je een wondje hebt of zo.
Beetje met etterend wondje, ja.
Ja, dat is dezelfde gele, dezelfde gele kleur.
Ja.
Oké, okay. Dus die moeder geeft eigenlijk een soort hulptroepen, moet ik het dan maar even zo zien. Het wordt heel militair nu, maar ammunitie in de vorm van die antilichamen.
Ja.
Eigenlijk mee aan het kind om het maar te beschermen tegen ziekmakers.
Maar waar komt het allemaal vandaan? Want we hebben water, we hebben afweerstoffen, we hebben vetten. Maar het lijkt alsof die hele moeder wordt leeggezogen.
Nou, dan... zo is het ook wel.
Ja, maar waar komt dat water vandaan bijvoorbeeld? Moet je extra veel drinken als je...
Ja. Het is ook bekend dat moeders ook wel afvallen van de borstvoeding. Dus dat kost ook behoorlijk wat energie om dat allemaal aan te maken. En het water wordt natuurlijk ook gewoon uit het eigen bloed vrijgemaakt.
Ja, en dan...
Door de kliercellen.
Ja. De melkklieren in de borsten.
Ja. Ja.
Want
ja,
ik heb precies. Zelf geen kinderen. Zijn mijn melkklieren dan ook actief of niet?
Ja, op een heel laag pitje, maar niet zo... in de loop van de zwangerschap worden de borsten groter... En als het kind geboren is, dan komt die melkproductie op gang. En doordat het kind aan de borst zuigt, wordt die melkproductie nog verder opgejaagd.
En dan komen de klieren dus in directe verbinding met het bloed te staan.
Ja.
En je zegt ook, als het niet wordt afgenomen, zeg maar, de productie, dan stopt het ook.
Ja.
Ja.
Dat gebeurt ook. Moeders die stoppen met borstvoeding geven... Die moeten het wel zorgvuldig afbouwen. Want als je dus denkt van... nou, ik ga mijn kind nog 2 keer per dag voeden... dan moet je daar wel rekening mee houden... dat het ineens helemaal kan stoppen. Omdat het... dan is die prikkel weg.
Ja.
En dan stopt het gewoon.
Ja. En op de ingrediëntenlijst zijn we nu hele energierijke stoffen tegengekomen... zoals vet en suiker. En er zit dus ook een heel groot gedeelte afweer eigenlijk in.
Ja, dat is, er zitten ook nog allerlei hulpstoffen in die de afweer nog verder helpen. Bijvoorbeeld hele complexe suikermoleculen. Die zijn voor het kind niet belangrijk, want die hebben geen voedingswaarde... Kind kan het niet afbreken, maar des te belangrijker is dat voor de darmbacteriën van het kind, want die kunnen dat wel weer als voedingsstof gebruiken.
Nou, wacht eens even, dus niet alleen het kind eet van de moedermelk, maar ook bacteriën
ook dat hele microbioom dat ook nog weer in het kind woont.
Precies, ja.
En is dat zo, zijn het dan bepaalde suikers die ook interessant zijn voor bepaalde bacteriën, zodat het microbioom zeg maar alvast een goed setje krijgt?
Ja.
Is dat het idee?
Ja, eigenlijk is dat een soort sturend ingrediënt, want juist de bacteriën die goed zijn, die profiteren hiervan. En die kunnen dat wel een beetje afbreken en die zenden daarmee ook weer signalen naar het kind toe, waardoor de voedingsstoffen beter worden opgenomen. En zo grijpt het allemaal in elkaar.
Wat dit allemaal onderstreept volgens mij is wat voor ontzettend moeilijke tijd die eerste paar maanden zijn. Want als kind kom je uit een steriele omgeving. De baarmoeder is helemaal afgesloten van bijna alles ongeveer.
En
ineens ben je in een wereld waar overal bacteriën zijn, dingen die je ziek kunnen maken. Maar je hebt ook weer andere bacteriën nodig, anders ga je het ook niet redden.
Ja.
En die moedermelk is dus, en dat snap ik nu pas, nu je het zo hebt uitgelegd over die afweercellen en die antistoffen en die voedingsstoffen voor het microbiome. Dat moeten ze eigenlijk, en is dat een soort voorbereidend, ja, een drankje wat het af, in ieder geval een beetje in goede banen leidt.
Je zou het een soort verlengde placenta kunnen noemen.
Oh. Placenta milkshake. Ja,
precies.
Is dat iets wat jij bedacht? Of
ja, dat bedenk duurt de plek.
Goed, maar we mixen dus water samen met vet, lactose, andere complexere suikers, antistoffen, witte bloedcellen.
Ja.
En dan hebben we moedermelk?
Ja, maar het is nog steeds een heel complex mengsel. Dus als je de flesjes naast elkaar zou zetten van verschillende moeders, dan zou je overal een andere ingrediëntenlijst hebben. Ook als je het de avondmelk met de ochtendmelk gaat vergelijken.
En wat de moeder gegeten heeft.
En wat de moeder gegeten heeft, ja. En dus ook met wat voor antistoffen erin zitten. Van met welke bacteriën is de moeder in aanraking geweest?
Voedsel- en warenautoriteiten zouden zich geen raad weten.
Ja, en daarom mag je natuurlijk ook geen alcohol drinken als je borstvoeding geeft.
Precies, ja. Dus daar hebben we het nog niet over gehad. Maar alle goede stoffen zitten in moedermelk. Maar als je dus in een vervuilde omgeving leeft, dan kunnen die stoffen ook wel in de moedermelk terechtkomen. Bijvoorbeeld is bekend van PCB's, dat zijn dan ingewikkelde organische moleculen die bijvoorbeeld bij afvalverbrandingsinstallaties voorkomen, die komen dus in de melk terecht.
En weekmakers, als je als moeder veel uit een plastic flesje drinkt bijvoorbeeld.
Ja, zou ook kunnen, ja. Ja.
En dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die melk is eigenlijk een soort afspiegeling van het bloed van de moeder. Dus alles, weet je, of daar nou, daar kan alcohol in zitten, maar er zitten dus ook witte bloedcellen in.
Dus en bacteriën zitten erin.
Wacht even, Sanne. Oké, dus we hebben en afweercellen en bacteriën tegelijkertijd in hetzelfde
Het idee is dan dat de goede darmbacteriën, die zitten ook in die melk. Maar er is nog een hele discussie over waar die bacteriën dan vandaan komen. Want,
en hoe ze vanuit de darmen in de melk terechtkomen.
Ja, precies. Dus het kan ofwel zijn dat die bacteriën al op de huid van de moeder zitten en dat het kind dus tijdens het drinken die bacteriën toevallig oppikt.
Ja, echt van buitenaf van de tepel.
Maar het kan ook zijn, en dat is een hele wilde theorie, dat de bacteriën vanuit de darm van de moeder in het bloed komen en dan in de melkklier weer vrijkomen en dan in de moedermelk terechtkomen. En zo
ontstaat het microbiome bij het kind.
Maar dat is wel een ingewikkelde route die je daar net even schetst. Dan zou het wel bijzonder knap in elkaar zitten allemaal.
Maar het is natuurlijk heel lastig te bewijzen dat een bacterie vanuit de darm van de moeder via de melk in het kind terechtkomt.
Maar ik heb toch ook bacteriën in mijn darmen zonder dat ik moedermelk heb gehad.
Ja.
Dus het is niet de enige manier.
Nee, precies. Bij de geboorte kan je ook al ingezaaid raken met nieuwe bacteriën, bijvoorbeeld. Een andere theorie is nog dat de bacteriën eigenlijk bij de baby vandaan komen. Dus ze zien wel de bacteriën in de moedermelk, maar doordat die bacterie ook in de mond van de baby komt, dan kan er een beetje spuug in de melkklieren komen, waardoor die bacterie in de melk doordringt.
Dat het eigenlijk de andere kant op gaat, dat de bacteriën in de melk terechtkomen vanwege het kind.
Ja,
eigenlijk.
Ja.
Oké, maar er zit in ieder geval, als je gaat meten, vind je bacteriën in de melk.
Ja.
En waar ze vandaan komen is op dit moment nog anyone's guess.
Er zijn alleen theorieën over, maar niet bewezen.
Nee, maar je kunt je in het beste geval is het net zoals probiotica, zeg maar, aangelengd is met goede bacteriën. Zou het kunnen zijn dat ook met moedermelk aan de hand is? Maar dat weten we nog niet zeker.
Nee.
Hoeveel liter drinkt een baby? Op een dag misschien geen liters, maar
zo 600 milliliter, zo ongeveer. Maar de productie van een vrouw kan veel hoger zijn. Dus je kunt wel tot wel 1,5 liter per dag produceren als vrouw. Ja, dat is natuurlijk handig als je een tweeling hebt. Ja, dat is wel leuk. Ja.
En het, ik kan me voorstellen dat je de belasting ook een beetje over beide borsten wil verdelen.
Ja, tuurlijk, ja.
Ja, dat moet ook juist. Je moet steeds ook noteren welke borst je het laatst hebt gedaan. Ook om borstontsteking te voorkomen.
Ja.
En is het zo dat je eigenlijk heel veel van de ingrediënten die we nu genoemd hebben, die als ik ze zo in mijn hoofd een beetje op een rijtje zet, die vallen onder dus zeg maar afweer en bacterie gerelateerde zaken. En het andere is voeding. Is dat ook een beetje de...
En water natuurlijk.
Ja,
en water.
Maar voeding is alleen vanuit vet en dan wat snelle suikers daarna nog.
Ja. En er zijn ook eiwitten, die zijn natuurlijk ook belangrijk.
Ja, dus eiwitten zijn niet alleen voor de afweer, maar ook voor de
opbouw. Nee, maar ook, dat is ook een goede bouwstof voor de groei.
En zijn er dan speciale voedingseiwitten die erin zitten? Wordt het eiwitgehalte gewoon een beetje omhoog gepompt met een soort generiek eiwit van hier?
Ja, het generieke eiwit is de albumine. Dat is een heel doodsimpel eiwit. Maar er zitten ook hele complexe eiwitten in die ook weer een functie hebben bij het tegengaan van verkeerde bacteriën en schimmels en dergelijke.
Ja.
Dus bijvoorbeeld lactoferine is zo'n stof. Dat is een eiwit dat heel goed ijzer kan binden. Maar als ze die bacteriën tegenkomt, maakt hij een soort klontjes, waardoor die bacteriën, de schadelijke bacteriën, makkelijk afgevoerd kunnen worden via de poep.
Een soort Zwitsers zakmes, dat lactoferine.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Je kunt het opeten en je hebt er gewoon dus ijzer en voeding houdt eraan over. Maar je kunt het ook inzetten tegen slechte bacteriën.
Ja.
Dus ons ingrediëntenlijstje is nu compleet?
Nee, er zitten ook nog heel veel hormonen in.
En je blijft maar dingen uit je ogen halen, Sander.
Nou, hormonen die de moeder zelf maakt, die gaan via de moedermelk ook het kind in. En daar hebben ze belangrijke functies voor de stofwisseling, de groei van bepaalde organen. Er zit bijvoorbeeld ook EPO in. Nou, EPO kennen we uit de wielrenwedstrijden.
Doping.
Ja,
je maakt doping aan voor je eigen kind. Ja. Zodat hij later harder kan gaan fietsen.
Nou ja, de witte bloedcellen aanmaken rode bloedcellen aanmaken is natuurlijk erg belangrijk voor een kind. Want dat is voor het zuurstoftransport en de groei heel belangrijk.
En je noemt het doping. En aan doping hangt een beetje het oneerlijke... oneerlijke voordeel dat je eraan hebt. Maar EPO is natuurlijk eigenlijk een lichaamseigen stof, waarvan later pas bekend werd van, hey, dat kunnen we ook inzetten voor...
Dus we hebben allemaal een basis hoeveelheid EPO, maar...
Ja, je hebt een natuurlijke EPO voor toch, iedereen.
Maar er zit nou ook weer niet zoveel EPO in dat het geweldige spierbonken worden die met gemak de Tour de France uitfietsen. Maar het is gaat om hele kleine hoeveelheden, maar die wel essentieel zijn voor de aanmaak van die rode bloedcellen.
En zijn dat dan echt alleen fysieke hormonen of gaat het ook om hormonen als serotonine, dat je, weet ik veel, je geluksgevoel ook kan bijsturen?
Ja, en ook het stresshormoon,
cortisol.
Cortisol wordt ook vaak genoemd. Want,
dat wordt teruggevonden in moedermelk?
Dat wordt teruggevonden in moedermelk, maar de vraag is of dat ook schadelijk is voor de baby. Bijvoorbeeld een huilbaby gestrest raakt door de cortisol van zijn moeder.
En je moet je natuurlijk altijd afvragen van, kan het uiteindelijk, want het gaat die babydarmpjes in.
Ja.
En dus de vraag voor al die stoffen is wordt het daar afgebroken en stuk gemaakt of kan het de baby in? Ik kan me voorstellen dat dat met zo'n cortisol ook aan de hand is. Ja, dat de vraag is.
Die hormonen zijn over het algemeen wel vrij bestand tegen zuur, dus die overleven de maag ook.
Ja.
Dus die komen verder dan dat. Dus die kunnen dan ook wel opgenomen worden door de baby.
En medicatie natuurlijk. Als de moeder medicijnen slikt, zal het ook niet altijd mogen.
Nee. En er zijn inderdaad... En als de moeder druggebruiker is, dat is ook niet echt bevorderlijk voor de gezondheid natuurlijk. En alcohol is om die reden slecht. Roken. Eigenlijk, bijvoorbeeld... Cannabis hebben ze ook van gevonden dat terugkomt in de moedermelk, de THC-stoffen.
Ja, dus eigenlijk De melkklier is niet heel erg streng aan het selecteren.
Zit geen filtertje in?
Nee.
Het is een vrij directe afspiegeling van het moederbloed eigenlijk. Wat het kind
van de omgeving eigenlijk. Ja. Van de omgeving waar de moeder in leeft en waar het kind dus ook in terechtkomt.
Ja. Ja. Kunnen we hier in onze verkenning van de ingrediëntenlijst... Ik weet zeker dat er nog meer hormonen en stoffen zijn die jij in je achterzak ergens praat. Maar kunnen we hier voorzichtig een streep zetten onder de lijst en zeggen dit zit er ongeveer allemaal in? Of zit er toch nog eentje?
Ja, behalve dan dat er ook een heleboel variatie kan zijn in de inhoud van de melk. En bijvoorbeeld de melk die het eerste uit de borst komt, heeft dus bijna geen vet. Is heel dun.
Okay.
En de achtermelk noemen ze dat. Dus de melk die aan het eind van de borstvoeding eruit komt,
tijdens
is juist heel vet.
Tijdens één voeding bedoel je?
Ja, dat gaat van 0 naar 10%.
Oh ja, dus je moet echt wel...
Wat gaat van 0 tot 10%?
De vetverhouding in de melk.
Het is net als bij je slaap, dat je verschillende fases eigenlijk doormaakt. Heb je tijdens één voeding ook verschillende ingrediënten.
Maar wacht, dus in die eerste slok van het kind zit eigenlijk nauwelijks vet.
Ja.
En in de laatste slok zit 10%.
Ja.
Dat is een beetje als je, weet ik veel, een limonade laat staan, dat de limonade ook naar de bodem zakt. Ja. Ik bedoel, het ontmengt een beetje, toch?
Maar je moet dus de hele borst leeg drinken. Dat wordt ook altijd door voedingsdeskundigen gezegd.
En dat is niet alleen om borstontsteking te voorkomen, maar ook echt voor het nut van het kind.
Het is ook goed voor de baby, ja.
En is vet het enige wat dan wisselt in gedurende een voeding? Of gebeurt dat ook met allerlei...
Dus de allereerste voeding zit dus ramvol met die antistoffen en met die witte bloedcellen. Ik kreeg zelf van mijn oma, dat is misschien wel leuk om te vertellen, kreeg ik altijd biest. En biest is de eerste moedermelk van het kalf.
Als baby kreeg je dat?
Nee, als kind gewoon. En mijn oma zei altijd, het is zo gezond, dan word je nooit meer ziek.
En als je dit hoe vaak ben je ziek?
En dan deed ze daar een beetje kaneel door, want het is een beetje vies, slijmerig spul. En achteraf denk ik, ze had toch wel ergens een punt. Want als er zoveel antistoffen in zitten, dan beschermt dat inderdaad tegen ziektes.
En als je dan het hebt over de eerste voeding, dan bedoel je de eerste in weken?
Bij het pasgeboren kalfje. Dus dat zijn de eerste paar dagen als het kalf is geboren, dan komt er dus biesten uit. Of colostrum heet dat officieel.
Ja.
En dat is bij mensen ook zo.
Is dat bij mensen ook? Dus zijn dus verschillende variaties door de tijd aan het beschrijven. Het eerste wat je net beschreef is in één voeding, dus in één voedingssessie, zeg maar.
Ja.
Dan valt dat vetgehalte.
Ja.
Maar wat je nu beschrijft is dat het, zeg maar, de eerste week ook weer anders is dan de tweede, derde, vierde, vijfde week.
Ja, en dan de eerste 6 weken verandert het van samenstelling. En dan na 6 weken zeggen ze, dan heb je rijpe melk en... Dat blijft ongeveer hetzelfde, behalve dan dat je dus in één voeding ook weer die verschillen kunt hebben.
Ja, maar je kan je ook voorstellen dat het even gewoon een soort zoeken is naar de ultieme afstemming van moeder op kind.
Ik weet niet of het zoeken is, of dat je denkt van, dat die afweer in het begin heel belangrijk is. Dat
precies. En op een gegeven moment neemt de baby het zelf over met zijn eigen afweersysteem.
Ja, dus dan kan hij meer, kan het bijvoorbeeld vetter worden, omdat hij dan alleen maar
moet groeien. En dan gaat
hij
meer
groeien
in de groei en dan moet hij ook meer voeding hebben, dus qua volume. En dus de borstvoeding wordt ook meer en het wordt ook dunner. Dus dat weerspiegelt dus de behoeften van het kind eigenlijk. Ja.
Maar dat is wel dus... voor alle kinderen hetzelfde. Ik bedoel, je ziet overal dat in het begin die antistoffen belangrijker zijn dan aan het eind.
Maar het is lastig om het bij mensen precies te meten. Daar kun je natuurlijk wel iets aan de samenstelling meten. Maar je kunt eigenlijk niet zo heel goed meten hoeveel een kind drinkt. Want dan moet je het eerst kolven en dan geven. Dat zou kunnen. Bij koeien bijvoorbeeld kunnen we dat veel makkelijker bekijken. En dan kun je ook gewoon de analyse van de melkmachine uitlezen, zeg maar. Degene die daar onderzoek aan heeft gedaan is Katie Hind, die we net al gehoord hebben.
Ja.
Ja, ik sprak Katie 5 jaar geleden. Dat was toen ze nog in Harvard zat, aan de Harvard University. En nu zit ze inmiddels aan de Arizona State University, waar ze een laboratorium leidt die de moedermelk tussen verschillende zoogdieren vergelijkt. En ik interviewde haar destijds over haar onderzoek naar verschillen in koeienmelk. Die verschillen als je het kalfje een stier is of een koe.
One of the things that's interesting about dairy cows, you know, is that they pull the calves at birth and they're raised in a calf barn. The cow model allowed us to really establish that sex-differentiated milk or gender-differentiated milk is partly established during pregnancy, which nobody had ever shown. And that's really cool because it, you know, we think of milk as being made by the mother, but it looks like offspring are influencing the milk too. It's just so fun. We can't think about this as only something postnatal. Just because you get milk after you're born doesn't mean only after you're born matters. More milk for daughters has now been shown in bankfuls, in rhesus monkeys, and in cows. Now, have we been able to systematically follow what the long-term consequences of that is? We haven't yet. I think that there likely are biological effects. What they are, we still don't know.
Ja, zij zegt dat het eigenlijk al begint als het kind nog in de baarmoeder zit. In dit geval heeft ze onderzoek aan koeien gedaan, dus bij kalfjes. En dat blijkt dus dat al in het prille begin van de melkgift is er al een verschil.
Maar als ik haar zo hoor, Sander, dan is het nog een beetje een raadsel waarom, ik bedoel dat verschil gevonden wordt, oké, maar waarom dat zo is.
Of het betekenis heeft dat die melk verschilt, dat moeten we inderdaad nog uitvinden. Ja,
ja. En dat, ja. Dat is dus op nou ja, en dan komen we weer terug op dat probleem wat we aan het begin bespraken, is dat het natuurlijk echt wel lastig onderzoeken is naar. Ja.
Er zijn in dit gebied ook veel onderzoeken die elkaar tegenspreken. Hè? De een vindt geen verschil tussen jongens en meisjes, de andere wel. En dan zegt zij, Katie Hind, zegt ze van ja, maar je moet het onderzoek wel goed doen. Dus je moet naar het eerstgeboren kind kijken en niet naar. Want de melk verandert ook als je al eerder een jongetje of een meisje hebt gehad. En dan zie je dus niet meer zuiver waar je naar op zoek bent. Dus je moet dus bij eerstgeborenen kijken wat het verschil is. Ja, ja, en dan krijg je weer al die variatie tussen moeders. Dus het is echt een ramp om dit goed te onderzoeken.
Ja, en dan heb je in het verlengde daarvan, nu heb je het over de betekenis, het verschil tussen jongens- en meisjesmelk, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar ook de betekenis van moedermelk versus kunstmelk, ja. Komen we daar dan weer bij uit. Ja. Want dat is dan ook heel moeilijk te onderzoeken.
Ja, ja, precies, ja. Ik denk dat het belangrijker is dat het kind goed gevoed wordt dan dat het echt ertoe doet van waar dan de moedermelk precies vandaan komt. Want ik denk dat gewone babyvoeding in ieder geval een heel goede vervanging is voor moedermelk. Dus als het niet lukt om borstvoeding te geven, of als je door medicijnen geen borstvoeding kunt geven, dan is poedermelk, speciale babymelk, is geen probleem eigenlijk.
Maar want laten we even wel wezen, het is natuurlijk een. Kijk, dat alle zoogdieren die zijn afhankelijk van moedermelk in het begin.
Ja.
En dat wij mensen als enige soort erin slagen om onze baby's ook te voeden, ook al gaat het mis met de borstvoeding. Dat is natuurlijk een. Ja, een zegen eigenlijk.
Unieke situatie, ja.
Kan is al. Geweldig.
Ja.
Maar ik kan me wel voorstellen van al die ingrediënten die je in het begin noemde, dat het niet mogelijk is om dat allemaal, of dat het heel ingewikkeld is om dat in kunstmelk allemaal af te stemmen, ja. Op het kind. Of
dus al die afweerstoffen, dat wordt allemaal veel te duur om te produceren. Dus eigenlijk, babyvoeding is een soort bewerkte koemelk eigenlijk.
Ja, dus vetten, suikers, eiwitten zitten erin.
Ja, dat
erin,
zit er wel maar, in. En ze proberen dat ook wel af te stemmen op de leeftijd van het kind. Hè? Dus dat je dus in het begin makkelijker verteerbare melk hebt dan later. Het wordt ook steeds vetter.
Weet je, als die antistoffen en witte bloedcellen, die zitten er dan niet in. En zijn er dan toch, wordt er dan toch onderzoek gedaan naar of kinderen met kunstmelk iets meer last hebben van infecties of zo? Of is daar weinig over te zeggen?
Ja, er is wel onderzoek naar gedaan. En dan met name in wat minder schone omgevingen blijkt dus heel duidelijk het verschil. Er is bijvoorbeeld in Nepal is een onderzoek gedaan bij moeders die dus borstvoeding gaven en moeders die kunstvoeding gaven. Bleek dat er 6 keer zoveel diarree was bij kinderen die geen borstvoeding kregen.
Maar dat komt dan of door een besmette speen of door besmet water? Of...
Dat kan, maar ik denk eerlijk gezegd dat het eerder de beschermende stoffen in de moedermelk zijn, die dus voorkomen dat het kind diarree krijgt. En dat blijkt ook wel, in het Westen zijn er ook verschillen gevonden bij bijvoorbeeld veelkomend probleem bij het vroeg geboren kinderen is een afstervende darm. En dat is een hele levensbedreigende complicatie. Die treedt minder op bij kinderen die echt borstvoeding krijgen dan kinderen die kunstvoeding krijgen.
Ja. En is het dan zo dat als je zo'n verschil in Nepal beschrijft, is dat, zou het kunnen dat in de westerse wereld die toch en wat dat risico op het oplopen van een infectie is wat lager. De hygiënestandaarden zijn hoger. Van is het dan ook wat, zie je dat verschil dan minder groot is?
Ja.
Dat je in...
En een kind dat hier ziek wordt, wordt natuurlijk ook onmiddellijk behandeld. Ja. Dus,
ja. Maar het was niet altijd zo. Want we hadden een tijd geleden nog in de krant over Brabant in de 19e eeuw. Daar heerste toen een tijd een taboe op borstvoeding. Hè, vanwege katholicisme. Nou ja, het was gewoon niet netjes om dan met je borsten daar open en bloot te zitten. Dus die kinderen kregen daadwerkelijk koemelk vaak aangelengd met water en zelfs met via een slangetje dat ze dan vanuit hun wieg zelf konden bedienen. Dat ze zoveel konden drinken als ze zelf wilden. Maar daar was dus ook heel veel zuigelingen sterfte en vermoed wordt dat daar wel ofwel die verontreiniging van het water meespeelde of zo'n slangetje als het dan zomers warm weer is, dat ze toch wat gaan broeien, dat er veel bacterievorming in plaatsvindt. Dus ja, ook hier is in het verleden wel een en ander misgegaan.
En zat er nog niet ook nog een andere reden achter het taboe op borstvoeding in Brabant? Ik bedoel, in de zin van zoveel mogelijk kinderen krijgen per gezin. Ja, want door borstvoeding te geven vergroot je ook het geboorteinterval. Hè? Dus de tijd tussen de geboorte tussen 2 kinderen.
Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ja.
Zolang een moeder borstvoeding geeft, is ze wat minder vruchtbaar dan als
Als een vrouw stopt. En het is dus zeg maar een natuurlijke anticonceptie.
Ja, niet helemaal waterdicht.
Maar... Niet waterdicht, nee.
Ik vind het wel interessant dat de mens dus, wat je nu beschrijft, Gemma, met die aangelengde koemelk die kinderen dan kregen. Ik bedoel, de mens is als zelfbewust handelend wezen natuurlijk al langer op zoek naar een vervanging voor moedermelk. En dat gaat dus al terug tot de 19e eeuw en misschien al daarvoor.
Ja, en niet alleen vervanging voor moedermelk, maar ook naar vervanging van het daadwerkelijke borstvoeden. Hè? Ik bedoel, je bent niet altijd in de gelegenheid om je kind elk moment van de dag te voeden. Dat zie je nu, dat er steeds vaker gekolfd wordt.
En daarvoor ging het soms nog over, dan had je een andere vrouw die het zo goed
de min, precies. Ja, maar,
dus dat was heel erg lang de oplossing voor hele rijke mensen.
Ja, dat heb je nog allemaal in die Shakespeare-verhalen. Maar het interessante is dat borstkolven zelf heeft ook al een langere geschiedenis dan ik dacht. Want het eerste patent is in Amerika aangevraagd in 1854 door ene meneer Needham. En dat was een handmatige borstkolf. Borstkolven, dat zet je op je tepels, op je borsten. En dat onttrekt de moedermelk eigenlijk aan de borst door een zuigende werking, door een vacuümwerking.
Ja. Je simuleert eigenlijk, is het idee, een zuigend babymondje, maar dan met een machine.
Ja, en dit was een handpomp, dus moest je echt er zelf in knijpen om die zuigwerking op gang te brengen. En 1854 dus de eerste generatie handpompen ontstond. Daarna kwam er een grote verandering in 1921. Toen was er een beroemde Duits-Amerikaanse schaker, een schaakgrootmeester, Edward Lasker. En hij was ook ingenieur en hij bedacht de eerste elektrische borstkolf. Dus eigenlijk de voorloper van wat je nu nog ziet.
Waren dat soort dingen eigenlijk populair? Ik kan me voorstellen dat het in het begin een beetje ingewikkelde, onhandzame apparaten zijn waarvan je denkt van nou, eerst zien dan geloven.
Ik kon daar niet veel over vinden. Ik zag wel dat er heel veel van die handkolven echt, nou, zeker 10 verschillende plaatjes heb ik gezien. Dus er was blijkbaar markt voor, want waarom ga je anders daarop doorborduren? Maar ik kan me voorstellen dat het en toch nog een beetje argwanend werd bekeken. En ze waren, zeker die handkolven waren niet zo succesvol. Die elektrische al wel veel meer. Maar er was ook nog een probleem, want pas nog weer veel later, ergens in de jaren 50 van de vorige eeuw, toen was er een Zweed, Einar Ecknell. En die heeft, zo las ik, een baanbrekend werk. Ik kon het baanbrekende werk helaas zelf nergens meer vinden. En het was ook alleen in het Zweeds. Maar hij schijnt dus een wetenschappelijk artikel te hebben geschreven over waar zo'n borstkolf dan aan moet voldoen om goed te kolven. En twee dingen waren van belang. De precieze hoeveelheid, je moet niet te sterk vacuüm zuigen, maar ook niet te slap. Maar er moet precies een goede sterkte daarvan zijn. En het moet niet voortdurend vacuüm worden gezogen. Ik bedoel, een baby die aan de borst zit, die hapt, dat hoorden we in het beginfragment best wel mooi. Weet je, die hapt ook af en toe even naar adem en dan begint hij weer met zuigen. En dan hapt hij en dan begint hij met zuigen. En volgens die meneer Ecknell waren die zuigcycli zo dat je ongeveer 30 tot 60 per minuut moest je er hebben.
Het moest geen constant vacuüm zijn, maar een soort
steeds
heen en weer gaande,
regelmatige ritmische vacuümzuigen. En vanaf toen is steeds meer die huidige borstkolf, of er zijn er nu ook allemaal verschillende.
Ja, maar daarbij is dus hygiëne wel heel belangrijk, want doordat die melk er eerst uitgehaald wordt, in een flesje gestopt en dan weer apart aan de baby gegeven, kan er wel allerlei infectie bij komen natuurlijk.
Ja, dus moet je ook goed uitkoken.
Precies. Ja.
Want ik zit even te denken, 1854, toen stond de hygiëne-theorie ook nog in de kinderschoenen.
Ja.
Ik bedoel, ik weet niet of Louis Pasteur al bezig was, maar dat speelt zich ongeveer iets na die tijd af. Dus mensen beginnen te kolven voordat ze een goed ontwikkelde sterilisatiemethode hebben eigenlijk.
Ja.
Ja, dus ook dat zal wat betreft die populariteit in het begin niet meegeholpen hebben.
Nee, en is het zo dat, zegt de geschiedenis ook iets over het comfort van al die verschillende kolfapparaten? Ik kan me voorstellen daar hoorde ik jou niet over praten. Ik kan me voorstellen dat heel laag op de prioriteitenlijst.
Ja, het zag er niet heel comfortabel uit, maar er waren nergens getuigenverslagen te vinden van hoe prettig dat was, maar
Maar het heeft wel bijgedragen, denk ik, aan de emancipatie. Omdat je dus als vrouw niet meer altijd aan je kind gebonden bent op die manier. Dus je kunt ook op je werk kolven en thuis het kind voeden.
Ja, dat wordt nu natuurlijk heel veel gedaan. Speciale kolfruimtes ook. Ja. Tijd die je tijdens werktijd mag gebruiken om te kolven.
Ja, dat is toch wel een beetje het succesverhaal van de mens, is dat wij toch ons steeds een beetje weten te ontworstelen aan onze biologische beperkingen.
Denk ik. Ja, precies.
Want je kunt uiteindelijk de vraag opwerpen, zijn we nog wel zoogdieren als we het
kolfdieren,
kolfdieren, ja.
Of kunstdieren, ik weet het niet, maar het is natuurlijk wel interessant om te denken dat iets dat zo al miljoenen jaren onderdeel is van onze natuur, dat we zelfs daar sluipweggetjes en alternatieven voor.
Maar we krijgen het nog wel als zuigeling. We zuigen het hoe dan ook nog wel, of uit een flesje of uit een tepel. Maar zuigkracht hebben we kunnen hem niet injecteren met moedermelk of zo. Dat,
Ik denk ook niet dat we dat zouden moeten willen. En
nee, want
ik wil het hele proces niet te veel romantiseren, maar
nee, maar ik denk het voeden van je kind, of je kind dan in je arm hebt met een kunstflesje, of bij je borst, is wel een intiem moment natuurlijk.
Ja,
wat je samen doorbrengt.
Dat schept ook een band tussen moeder en kind natuurlijk. Ja, en nu kan de vader dat ook, dankzij het kolven.
En die kolfmelk, want ik hoor wel dat je mag hem niet te lang na het kolven mag je hem geven, of hij moet eerst worden ingevroren. Verandert er nog iets? Want we hadden net over tijdens één voeding dat dan eigenlijk die samenstelling verandert. Ik kan me voorstellen dat het in een gekolfd flesje ook weer zo is. Dat het, als je hem te lang laat staan, dat het dan wat bezinksel op de bodem natuurlijk, is.
En... Ja, dat er zullen kwaliteitsverschillen zijn doordat je het gaat bewaren. En wat geldt voor een moedermelkbank, daar doen ze wel een lichte pasteurisatie. Omdat het is natuurlijk altijd gevaarlijk om melk te gaan uitwisselen. Dus daar moeten ze wel voorzichtig mee zijn.
Je moet aan die hygiënekant moet je toch een beetje blijven opletten. Precies, om het een beetje een beetje veilig te houden, lijkt me.
Ja. Ja.
Oké, ik heb dankzij al jouw uitleg ook meer respect gekregen, Sander, voor wat er allemaal bij komt kijken en wat er allemaal ingaat.
Hebben jullie als mannen nou ook melkklieren?
Mannen hebben ook gewoon tepels. Dus er zitten ook wel klieren achter, maar die zijn niet actief.
Die zwijgen,
ja.
De zwijgende melkklieren van de man. Dat is een korte podcast. Dus ik ben...
Poëtisch is het ook.
Ja, Gerben, wat leuk dat je poëtisch noemt. Want aan het einde van deze aflevering is wel heel erg leuk om te zeggen dat we afgelopen week verrast werden door een wel heel bijzonder mailtje van Nushka. Die had zich laten inspireren door de aflevering over het buitenaards leven in het zonnestelsel. Die we opnamen met Eddy Echternach. En die heeft daar een gedicht bij geschreven. En dat mocht ik voordragen hier in de aflevering. En het gaat zo. De aardmannen. We hebben ontdekt dat Neptunus een geheugen heeft. De hippocampus. De hel bestaat. Haar naam is Venus. Net als de hemel. Het leven in de wolken. Steekt haar poten niet naar beneden. Daar woedt het helle vuur. Op Mercurius leven de schaduwwezens. Lopen mee met de grens tussen vuur en ijs. Het is een dunne lijn. Op Europa leven de wezens onder het ijs, elke scheur schuwend. Je zou het hun atmosfeer kunnen noemen. Wij creëerden de Marsmannetjes. Voor eeuwig op zoek naar onszelf.
Mooi. Ja. Dankjewel, Nushka. Ja, echt. Ik zou dit wel leuk vinden. Als we nou nog meer gedichten ontvangen, kunnen we een onbehaarde apenbundel gaan uitbrengen.
Ja, precies, ja.
Ja, dat is nog even wachten. Maar dan zou dit de allereerste moeten zijn.
En daarna iets over die zwijgende mannenklieren.
Ja.
Dankjewel, Nushka. We zijn hiermee aan het eind gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Misha, Melita, bedankt voor het produceren van deze aflevering. Wij zijn er volgende week weer. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief Onbehaarde Apen. Dan krijg je naast elke week een mailtje over de podcast, krijg je ook alle mooie stukken die de wetenschapsredactie heeft geschreven die week. Krijg je dan gewoon in je inbox thuis. Hartstikke fijn, hartstikke handig. Dus doe dat vooral op de site van NRC. En dan zijn wij er volgende week weer. Tot dan!